Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Het was altijd schaal is belangrijk, dus daarom groei, groei, groei. Maar op een gegeven moment ga je natuurlijk voor die groei ook inzetten op een enorm warehouse waar je alle operaties centraliseert, een enorm team. En die groei die stagneerde. We werden niet kleiner, we groeiden nog wel, maar te langzaam om dat uit te laten komen. Daardoor werden de investeerders ook heel zenuwachtig en terecht. Wij ook, van goh, hoe gaan we die break-even case dan bereiken? Oké, ontslagrondes gedaan, dus we hebben 2 ontslagrondes gedaan, veel kleiner team geworden. Dus op een gegeven moment maakten we nog steeds een paar ton verlies per maand. Dus dan kom je in de situatie dat je moet gaan kijken naar faillissement. Dus dat hebben we toen ook allemaal gedaan.
Van plan, naar start-up, naar faillissement, naar doorstart. Het verhaal van Pieter Pot is een wervelwind. In 2022 is verdubbelen nog het doel. Een jaar later is het niet meer zeker of het bedrijf überhaupt kan blijven bestaan. En nu, begin 2024, is de volgende stap gezet. Ik ben Tijmen de Groen en je luistert naar Pieter Podcast, een podcast van De Ondernemer. In deze serie ga ik in gesprek met Joeri Schoenmaker, CEO en medeoprichter van Pieter Pot. Hoe is het om als klein bedrijf zo hard te groeien? En wanneer moet je aan de bel trekken als het niet goed blijkt te gaan? We hebben het over zijn ervaringen, geleerde lessen en blikken vooruit op de toekomst. In het nieuwe kantoor van Pieter Pot in Rotterdam spreek ik opnieuw met Joeri. En we hebben een hoop te bespreken.
We zitten net voor de herstart. Je bent leveranciers weer aan het onboarden. Aan het kijken hoe je naar de klanten gaat. Hoe zien je dagen eruit op dit moment?
Druk, maar heel leuk. We zijn weer echt aan het start-uppen. Daar waar we die fase natuurlijk een paar jaar geleden hadden. En daarna natuurlijk de grote up en de grote down. Zijn we weer alles aan het opstarten. En dat geeft een hele positieve vibe. Dus we zijn dingen even van scratch aan het herinrichten. Dus de IT biedt nu de kans en de gelegenheid om dat even opnieuw in te richten. Om het zo efficiënt en goed mogelijk te laten plaatsvinden. Maar ook inderdaad vooral met al onze partners en leveranciers. Partners gaat over alle operationele processen. Hè, dus het vullen van de potten, het orderpikken van de potten, bezorgen van de potten en het wassen van de potten. Nou, daar zijn we allemaal weer met onze partners van voorheen aan het herinrichten. En ook met onze leveranciers, productleveranciers voor ons volledig assortiment. Daar is 98% van de leveranciers wil heel graag weer met ons aan de slag. Dus dat is heel mooi om te zien. En er zijn een aantal die dat wat moeilijker vinden, maar dat aantal is op één hand te tellen.
En als je kijkt naar het herstarten van het orderpick en dergelijke, dat ligt gewoon bij eigenlijk een van jullie eigenaren ook?
Nee, dat is niet zo. Nee. Dus het hele businessmodel is dus volledig omgekeerd in die zin dat we alle operationele processen hebben uitbesteed. Dus waar we voorheen een eigen warehouse hadden, een eigen operatie, wat enorme vaste kosten met zich meebrang. En in principe voordeliger zou zijn op grote schaal. Dat is waarom ook Picnic en Crisp het allemaal in-house doen. Is op kleinere schaal het veel efficiënter om het juist met variabele kosten te managen. Met externe partners die ook de expertise hebben. Dus ook voor het orderpikken werken we samen met een partner waar we eigenlijk afgelopen jaar na zijn omgeswitcht. More Storage in Zoetermeer. En zij doen het orderpikken voor ons. En zij hebben meerdere klanten waar zij voor orderpikken. En zijn expert en kunnen als wij één dagje wat minder orders hebben, hun personeel schuiven. Waardoor je die kosten beter kunt managen. Begin vorig jaar is er een overname plaatsgevonden. Het waren gewoon 2 losse ondernemers, Dominique en Jordan. En die hadden onder andere de delicatessenfabriek. En dat is toen erg vreemd. Oké, het is de delicatessenfabriek die het overnemen. Maar het zijn eigenlijk sec gezien die 2 ondernemers los eigenlijk geweest. Jordan is inmiddels uit het bedrijf en Dominique en ik zijn doorgegaan samen met Peter Arensman, een investeerder die afgelopen jaar met ons heeft gestreden, ook als ondernemer. En het staat dus los van elk ander bedrijfje wat Dominique en Jordan voorheen hadden. Dus in die zin zijn we een heel klein team, we zijn met z'n 6 en de rest is allemaal uitbesteed.
Als je nu kijkt naar de komende weken, wat is het meest spannende punt? De meeste partners voor de levering, die heb je al. Hoe gaat het met de klanten? Wanneer komt het moment dat je denkt, nu wordt het spannend?
Ja, Ja, start-up heb je natuurlijk een heleboel spannende zaken en aspecten. Het gaat allemaal om aannames. En dat, op hoofdlijnen kun je het zien, de voorkant en de achterkant. En waar we de afgelopen jaren met Piet Spot natuurlijk de enorme vraag hadden, maar de demand, het aanbod, dus de operatie moesten opschalen. Dat was in de goede fase. Toen daarna bleek de demand wat anders dan geprognotiseerd en was onze operatie eigenlijk te zwaar, te groot. Nou, nu zijn we weer aan het start-uppen. En heb je aan de ene kant de voorkant, de vraagzijde, en aan de andere kant de realisatie. Nou, die realisatie was even de uitdaging afgelopen maanden. Want ja, willen die partners wel met ons door naar de hele rollercoaster? Nou, dat blijkt zo te zijn. En dat hebben we goed kunnen inrichten. Dus dan is nu de vraag inderdaad de voorkant.
Voordat we naar de voorkant gaan, kun je me meenemen in die gesprekken. Dit zijn natuurlijk leveranciers die welwillend zijn om door te gaan, ondanks dat ze facturen verloren hebben. Dat ze letterlijk geld verloren hebben in jullie faillissement. Ja. Toch willen ze weer doorgaan. Hoe gaan die gesprekken?
Het verschilt natuurlijk. Het verschilt ook met de zwaarte van het verlies. We hadden een hele grote schuld uiteindelijk bij heel veel partijen. Maar dat zorgde ook voor een bepaalde gradatie. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar de productleveranciers, dat was het gros. Maar het gros daarvan heeft allemaal maximaal een schuld van 5000, of hadden wij een schuld van max 5000 euro. Dat is niet niks en dat doet pijn. En afhankelijk natuurlijk van hoe groot die partij is. Maar dat is voor veel leveranciers uiteindelijk te overzien. En kunnen we door gaan samen te werken in principe weer over tijd mogelijk terugverdienen. Nou, dan waren er wat grotere schulden bij die vaste partners. Vooral die orderpickpartij en die bezorgpartij. En daar hebben we gekeken naar de nieuwe samenwerking. Oké, en als we dan weer business gaan doen, dan is het doel ook dat zij in de komende jaren in principe dat weer kunnen gaan terugverdienen. Dus daar hebben we op ingestoken. En er zijn ook een paar schulden, hele grote schuldenposten die vervallen zijn bij partijen waar we niet meer mee te maken hebben. En dan moet je denken aan de vastgoedpartij achter ons warehouse. Ja, persoonlijk kijk ik op een bepaalde manier naar vastgoedpartijen en hoe die hun geld verdienen en de grootte en de mate daarvan. Dus daar hebben we niet meer mee te maken en voel ik me iets minder schuldig over. Ja, dus met die partners zijn we in gesprek kunnen gaan. Oké, hoe kunnen we de toekomst ook weer laten, jullie ook laten tegemoetkomen? En of tenminste tegemoetkomen, dat zij uiteindelijk met business weer gezond en kunnen in principe het een beetje kunnen terugverdienen. En met leveranciers geldt ook, met wel business doen met ons, kunnen ze meer verdienen dan geen business met ons doen.
En je zegt het, je hebt iets minder schuldgevoel naar een vastgoedpartij. Nu weet ik dat je een schuldgevoel hebt. Hoe ga je daarmee om?
Ja, kijk, uiteindelijk heb je als ondernemer moet je degene zijn die ergens in gelooft. Hè? En anders gaat het ook nooit gebeuren. Als wij niet hadden geloofd in de missie, in de systeemverandering die we met Pietpot kunnen bewegstellen, dan was het ook nooit gebeurd. Ik zeg ook altijd, een idee zelf is eigenlijk nog niks waard. Pas de uitvoering van een idee geeft het waarde. Dus we waren ook niet de eerste met het idee van Pietpot. Maar we waren de eerste die wel zo groot geloofde en groots durfde te denken. Maar zo geldt dat natuurlijk ook voor risico dat je neemt als ondernemer. Je neemt uiteindelijk risico om de klanten iets te beloven, te gaan realiseren en spullen in te kopen en dat wel te verkopen. En met dat geld ook die leverancier kunnen betalen. En dat vind ik zelf nog steeds een balans. Je moet als ondernemer denk ik uiteindelijk gewoon een ethisch kompas hebben. Alleen dat risico aan te gaan waar je ook gelooft dat te verantwoorden is. En ik denk wat daarbij het meest helpt is dus zo transparant en eerlijk te zijn. Dus dat hebben we ook gedaan in dit nieuwe proces. We hebben met die leveranciers en die partners het transparante nieuwe businessplan laten zien. We gaan ook beginnen bijvoorbeeld wel weer met de eerste bestellingen vooruitbetalen bij de leveranciers. Daarmee het risico beperken en dan telkens hen inzicht geven in hoe het gaat. En dan bied ik voor mijn gevoel de andere partij hun eigen keuze aan en hun eigen overweging om het risico wel of niet te nemen. Want daar gaat het uiteindelijk bij ondernemen ook om. Ik bedoel, was natuurlijk 2 weken geleden een item bij BNR. Dat was een schuldeiser van ons waar we niet meer mee werken. Die had een wasstraat die aan ons geleased was. Nou, die wasstraat heeft hij wel teruggekregen, maar goed, in die zin een paar leasetermijnen kwijt. En die was niet zo blij dat wij dan een doorstart hebben gemaakt. Nou, daar probeerde ik uit te leggen. Oké, de situatie 1 is dat faillissement wat heel veel pijn heeft gedaan, waar we alles aan hebben gedaan om te voorkomen, niet is gelukt. Dat is pijnlijk. Dat was voor ons pijnlijk. Dat is voor die schuldeisers pijnlijk. Maar dat staat los van situatie 2. En dat is namelijk de kans om met de geleerde lessen de wereld, je werknemers en je klanten een tweede kans te geven. En ik denk dat hij als ondernemer dat zelf ook die kans zou hebben aangegrepen. En ik denk dat de ondernemer, ja, kijk, als we geen risico willen, dan worden we werknemer. En als we wel risico willen nemen, dan ben je ondernemer. Dus in die zin horen schulden er niet bij, maar risico hoort wel bij het ondernemen, denk ik.
Kun je voor de mensen die het niet weten uitleggen waarom je door kunt gaan met het klantenbestand dat je al hebt?
Ja, het doorstartproces. Origineel, wat vaak bij bedrijven geldt, is dat er een... Ik heb nooit bedrijfskunde gestudeerd, dus ik wist het eigenlijk ook niet. Maar toen wij de eerste grote investering ophaalden, toen werd ons geadviseerd, oké, je richt een moedermaatschappij BV op. Daar zitten alle aandeelhouders in. En daaronder zit een werkmaatschappij BV. En de moedermaatschappij heeft dan 100% eigenaarschap in de werkmaatschappij, zodat daar niks tussen zit of over zeggenschap. En in de moedermaatschappij, daar zitten dan alle aandeelhouders en daar wordt het zeggenschap geregeld. En daar worden dan ook vaak waardevolle IE-rechten ingezet. Maar daar gebeurt voor de rest eigenlijk vrij weinig.
IE-rechten?
Ja, intellectueel eigendomsrechten. Kijk, wij hebben niet te maken met grote innovaties. Wij hebben geen patenten. We hebben enkel een merkrecht. Pieter Pot is een merk. En voor de rest gebeurt daar vrij weinig qua financieel. In de werkmaatschappij, daar zitten alle betalingen van klanten, de bestellingen met leveranciers, de werknemers. Daar gebeurt eigenlijk alles. Nou, toen de tijd wist ik niet wat dat zou kunnen betekenen of waarom. Hè. Maar goed, ik laat me ook adviseren. Nou, vervolgens zijn we natuurlijk een crowdfunding campagne gestart in het najaar vorig jaar om eigenlijk alle schulden te kunnen aflossen en een nieuwe investering te kunnen doen in het assortiment om daar weer eigenlijk het mee om te keren. En het doelbedrag was 3 miljoen euro. Nou, daar hebben we heel hard voor gestreden, heel hard voor gevochten. Niet gehaald, verlengd, niet gehaald. Met de crediteuren een creatieve oplossing proberen te bedenken om schulden om te zetten in die campagne. Meer tijd gekregen van alle crediteuren, behalve het pensioenfonds die ons faillissement heeft aangevraagd. En uiteindelijk is uitgesproken. Na één wel verlenging nog in de eerste rechtszaak en de tweede rechtszaak uitgesproken. Nou, faillissement uitgesproken. Toen dacht ik oprecht dat het gewoon helemaal klaar was. Ik heb ook letterlijk dat weekend ook wat vakanties geboekt. Waar ik nu ook heen ga, maar nu iets minder goed uitkomt. Want ik dacht, het is nu klaar. En toen kwamen we erachter, want hoe we erachter kwamen is dat de curator, er komt een curator binnen, die is verantwoordelijk voor de Vita Boedel, voor de Vita BV. En die wilde de crowdfunding campagne ook stoppen, want die was in principe verantwoordelijk voor alles, dus ook voor de crowdfunding. Dat dacht zij. Totdat die crowdfundingpartij erachter kwam, hé, maar luister, de curator is verantwoordelijk voor Pieterpot BV, de werkmaatschappij, die is failliet. Maar de crowdfunding loopt op Pieterpot Beheer BV, die moedermaatschappij. En waarom liep die crowdfunding daar? Omdat daar alle aandeelhouders zitten. En we dus ook de nieuwe aandeelhouders, de crowd, ook in die moedermaatschappij de aandelen boden. Waar ook die waarde zit. En toen kwam de curator er zelf achter. Ja, je hebt gelijk. En in de moedermaatschappij zitten helemaal geen schulden. Er zitten ook geen schulden vanuit de werkmaatschappij naar de moedermaatschappij. Dus die crowdfunding, ja, die is nog steeds van jullie. Daar moeten jullie beslissen wat jullie daarmee gaan doen. En toen kwam dus de mogelijkheid, oké, we kunnen die crowdfunding campagne aanpassen, een ander doelbedrag laten zetten. Met dat doelbedrag een mogelijke overeenkomst bereiken met de curator. We werden eigenlijk een mogelijke overnamekandidaat van de Vita Boedel van de curator. Want wat is de doelstelling van de curator? Die komt in, die is verantwoordelijk voor een Vita Boedel en die wil die boedel proberen te verkopen. Voor zoveel mogelijk, om daarmee de schuldeisers tegemoet te komen. En zij kijkt dan 1 naar de hoogte van het bod. 2 naar de werkvoorziening die de nieuwe partij creëert voor de werknemers die ook ontslagen zijn. En 3 geloof natuurlijk in een nieuwe business case of businessplan. Want het is haar taak om te voorkomen dat er een partij weer doorgaat en over half jaar weer failliet is. En op die 3 aspecten zijn wij met haar in onderhandeling gegaan en zijn wij uiteindelijk de beste kandidaat gebleken. En heeft zij ons de doorstart gegund in die zin en een akkoord bereikt. We hebben haar een bedrag betaald voor de overname van de boedel. En dan hebben we het dus over zaken die je uit die Vita Boedel, dus uit Pieterpot BV, de werkmaatschappij, terugkoopt. En wat dat dan is, 1, het klantenbestand. En daar rekent de curator dan ook een flinke goodwill over. Hè, want zij zegt dat is natuurlijk veel waard. 2, de potten en alle tassen. En dat ging om een flink aantal. Nou, die nemen we allemaal terug.
En het lastige daarvan en ook het voordeel daarvan is dat de schulden dus bij de curator liggen. En jij mag ook niet die schulden af gaan betalen. Dat is niet langer jullie schuld.
Klopt, klopt. En dat heeft ze ook heel duidelijk gemaakt. En dat is wettelijk zo. Wij mogen inderdaad niet met oude schulden te maken krijgen. Oude schuldeisers voortrekken op de een of de ander. Dus wij gaan met heel veel leveranciers, hè, zoals eerder gezegd, weer door samenwerken. Maar wij kunnen in principe, we mogen niks te maken met oude schulden. Dat klopt.
Ik wil het nog heel even hebben over het moment. Wat je net zegt, je bent vakanties gaan boeken. Je dacht het is klaar. En dat kwam eigenlijk ergens in de loop van de crowdfunding, neem ik aan, dat je zag, en ik keek ook een aantal keren in de week met je mee, je zag, dit gaat niet snel genoeg.
Nee.
Wanneer kwam het moment dat je dacht, dit wordt wel heel spannend?
Ik denk eerlijk dat het vanaf het begin spannend zou worden. Waar ik vertrouwen door kreeg, was wel een eerste validatie die we deden onder de klanten. Van oké, we gaan mogelijk crowdfunden. Wie zou er interesse in hebben? Nou, daar kwam een enorme respons op. Je wilt ook vaak, hè, op het moment dat je crowdfunding lanceert, dat er al een bepaald bedrag meteen live staat. Nou, dat lukte. Hè. Dus de dag dat we live gingen of die week stond er wel meteen 500.000 op de teller. Nou, dat gaf wat vertrouwen. En toen is die teller wel doorgegaan. Alleen, ja, we kwamen uiteindelijk over de miljoen. Maar goed, naar de 3 miljoen, ja, dat was wel echt een stretch. Nou, naarmate we halverwege waren en we nog niet veel verder waren dan 1 miljoen, begon ik wel echt serieus te twijfelen. Oké, die 3 miljoen wordt heel lastig. Toen zijn we naar creatieve oplossingen gaan zoeken, naar omzettingen van schulden in die crowdfundingcampagne voor aandelen. Nou, heel veel crediteuren wilden daarover meedenken en ons tijd geven, behalve dus het pensioenfonds. Toen het faillissement uiteindelijk werd aangevraagd en uiteindelijk werd uitgesproken, had ik wel het gevoel dat we er alles aan gedaan hadden om dat te voorkomen. En alles aan gedaan hebben om het tijd te keren. En het niet gelukt was en het in die zin ook door een ander is uitgesproken van this is it. Daarmee vond ik dat heel zwaar, maar relatief minder zwaar dan begin vorig jaar, waar het bedrijf uit handen werd genomen en het niet gelukt was, maar het was blijkbaar mij niet gelukt of ons niet als oprichters, want er gingen ineens 2 andere ondernemers mee door die zeiden dat het wel kon gaan lukken. En dat was eigenlijk veel zwaarder persoonlijk, waar ik dit keer tot het allerlaatste heb gevochten voor wat we waard waren.
Ja, en toen werd je de dag daarna wakker en had je geen werk meer? Ben je jaren hiermee bezig geweest? Heb je er alles aan gegeven om het te doen? Ben je toen steun gaan zoeken? Ben je toen in je schulp gaan kruipen?
Ja, goede vraag. Ik denk dat ik die fases dus ook vooral begin vorig jaar had. Toen dacht ik, oké, wat moet ik nu met mijn leven? Dit, mijn hele identiteit was Pieter Pot. Dus wat moet ik nu? Dat heeft veel tijd gekost om dat te verwerken. Hè? En met kleine stukjes bevestiging doordat je dan toch door andere starters wordt gevraagd om te helpen of te adviseren of zelfs in te stappen. En ik uiteindelijk bij Pieter Pot terug ben gevraagd, hè, aan het roer door Jordan en Dominique, waar ik nog steeds heel dankbaar voor ben. Maar eigenlijk keerden wij onszelf, Dominique en ik, aan het roer, hè, en Jordan ook, al geen salaris meer uit sinds de zomer. Onze werknemers betaalden nog wel salaris, maar onszelf al niet. Dus ik had op dat moment al 5 maanden geen salaris. Dus in die zin was dat niet iets nieuws op dat moment van faillissement. En was ik daar ook al wel mee bezig. Oké, hoe ga ik op andere manieren inkomsten genereren? Dus wel herontdekt dat ik naast generalist mijn kracht wel het meest zit op de branding, marketing, PR. En daar dus met 2 creatievelingen ook opdrachten ben in gaan doen. En ik inmiddels ook on the site, nou, een bureau is een groot naam, maar opdrachten deed. Dus op die manier ook mijn mogelijke nieuwe invulling voor de toekomst had. Of mee bezig was. En maar goed, en zoals gezegd net, toen flink wat vakanties geboekt. Want ik dacht, nu is het klaar. En nu komen die vakanties iets minder goed uit. Maar heel, heel, heel blij dat we natuurlijk toen deze oplossing hebben kunnen bedenken. En dat we nu daadwerkelijk aan het doorstarten zijn. En dat die klanten er zoveel zin in hebben.
Hoe zit je qua vertrouwen in de terugkomst van klanten die natuurlijk al maanden op een andere manier aan de boodschappen zijn gekomen?
Ja, nou, de hele reden dat ik eigenlijk in ben blijven geloven om dus wel weer door te gaan is dankzij onze klanten, dankzij onze community. Ik heb zo ongelooflijk veel persoonlijke mails ontvangen en dan heb ik het echt over meer dan 1000 persoonlijke mails van klanten die zo graag willen dat we doorgaan, ons dankbaar waren voor de strijdbaarheid, dat we weer creatieve oplossingen dachten, dat we weer doorgingen met die crowdfunding. Dat maakt me ook geloven in, oké, we hebben nu het businessmodel veranderd, dat we op kleinere schaal uit kunnen en op die kleinere schaal het minimale volume dat we dan moeten halen, dat kunnen we ook echt gaan halen. En de bevestiging daarvan is dat we nu, een van de grote drempels voor Pieter Potten was de hoogte van het statiegeld, 2 euro per pot. Als je eerste bestelling doet van 15 potten, betaal je 30 euro statiegeld, doe je de tweede keer ook nog en bij je derde bestelling heb je pas in de roulatie weer te goed van je oude ingeleverde potten. Dus we willen dat statiegeld verlagen naar 1 euro. Of misschien zelfs nog naar iets lager dan 1 euro. Dat kan nu omdat we even geen running business hebben en we daadwerkelijk nu kunnen gaan doorvoeren. Want tijdens een lopende business is dat heel lastig. Dus wat we aanbieden aan alle klanten is om hun potten in te leveren. Eenmalig voor 2 euro waarde. Krijgen ze dat als te goed, kunnen ze alleen als te goed gaan besteden aan bestellingen. Met een maximaal van 10% per bestelling. Dus je kunt het niet laten uitkeren. En daar, die questionnaire hebben 14.000 klanten ingevuld. Die heel graag hun potten gaan inleveren. En met dat te goed weer gaan bestellen. Dat geeft een bepaalde validatie en vertrouwen dat die 14.000 gaan bestellen. En niet allemaal tegelijk en heel verschillend bestelritme. Maar je moet denken dat we zo'n 2000 bestellingen per week nodig hebben om rendabel te worden. Nou, in de 14.000 zitten wel 2000 per week.
Ja, want het ritme waar we het eerder ook over gehad hebben, is dat mensen 1 keer in de 6 weken ongeveer bestellen. Dus dan zou je 12.000 klanten nodig hebben die 1 keer in de 6 weken bestellen, als ik het
precies,
dat goed uitreken.
Ja. En het is een gemiddelde. Hè, dus er zijn klanten die elke 2 weken bestellen. En er zijn ook klanten die 1 keer in de 2 maanden bestellen. Maar inderdaad, het snelle rekensommetje is dat je zo'n 12.000 klanten nodig hebt met een gemiddelde van 1 per 6 weken. Daar waar we natuurlijk een heleboel ideeën hebben en lessen hoe we dat bestelritme iets kunnen verhogen door toevoering van groente, fruit en andere producten. En we nu met een standaard pot gaan werken. Maar goed, dan ga je als ondernemer natuurlijk in het optimisme denken. Dus ik wil uitgaan van het conservatieve scenario en ook uitgaande van niet afhankelijk zijn van het aanwas van nieuwe klanten.
En dat is volgens mij ook een van de lessen die ik je in de afgelopen 1,5 jaar heel duidelijk heb zien leren. Het enorme groeiverhaal dat er ooit was en waar een start-up natuurlijk op gebouwd is, de hockeystick. Met de 9 miljoen investering werd je natuurlijk ook alleen maar die kant op geduwd. Ja. Die ga je nooit nog een keer proberen, geloof ik.
Niet zo snel sowieso. En nee, ik denk dat zeker niet gezond is. Ook geleerd hè, dat we mensen om ons heen verzameld hadden die allemaal net een stapje verder waren en de grote successen al hadden meegemaakt en we daar ons aan optrokken. Versus ook mensen om ons heen verzamelen die misschien wat tegenslagen hebben meegemaakt en een andere tijden hebben meegemaakt. Ook crisissen hebben meegemaakt in de zin van de economie. Dus ja, en ook voorbeelden van een andere scale-up die ik ken, die dan ook 10 miljoen heeft opgehaald. Maar vervolgens als eerste zegt, oké, we gaan nu even komend half jaar niet groeien. Maar we gaan eerst de producten van een 7 naar 9 brengen, voordat we weer dat gaspedaal induwen. Nou, dat zijn dingen die wij ook hadden moeten doen. En waardoor het denk ik zeker niet gezond is om altijd die hockeystick na te streven.
Laten we nu vooruit gaan kijken. Ja. Naar het positieve verhaal. Ja. Hoe gaan de komende weken er voor jou uitzien?
Nou, we zijn dus alles opnieuw aan het inrichten. Eigenlijk is het feit dat de winkel nog gesloten is een enorme kans om dingen even opnieuw goed in te richten. En zoals die IT, maar ook dat statiegeld wat we al heel graag wilden doen. Dus het biedt eigenlijk enorm veel kansen. En ja, het doel is om de online winkel weer te openen. Dat zal beginnen met het basisassortiment. Alle basisproducten die mensen echt heel graag willen. En zorgen dat die ook de hele tijd op peil zijn. In plaats van voorheen waar we steeds een deel lege schappen hadden. En dan gaan we zien hoe hard dat storm loopt. Mijn verwachting is dat we juist dat heel veel mensen meteen heel graag willen gaan bestellen. Maar iedereen die dan de eerste bestelling heeft geplaatst, uiteindelijk dan niet in de tweede week weer een bestelling doet. Want dan komt dat bestelritme. Dus je juist een golfje krijgt. Hoe we dat gaan managen en ook moeten, is dat we niet in de eerste week meteen 2000 orders kunnen aannemen. Ook omdat we moeten opstarten met die order per partij. Er zullen wat kinderziektes zijn en we willen niet, geleerd ook van de vorige verhuizingen met warehouse, klanten daarna moeten teleurstellen. Dus we nemen in de eerste week juist maar zeg 1000 bestellingen aan. En hoe dat dan werkt, is dat je hebt gewoon een aantal beschikbare bezorgslots per dag. Dus het zal zijn dat in de eerste week iedereen wil bestellen, maar pas een bezorgslot kan kiezen in de week daarna of zelfs in die week daarna. Maar daarmee heb je dan ook mooie prognose en al die orders staan voor die komende weken, waardoor je een stabiele operatie kan gaan draaien. En dan komt natuurlijk weer het hele feedback en terugkoppeling en daarop verbeteren verhaal. om daarmee langzaam uit te bouwen.
En je zegt je begint met een beperkt assortiment. Welk assortiment? En ik weet dat je in stappen aan het kijken bent om dat assortiment weer uit te gaan breiden.
Ja, dus we hebben het uit analyses hebben een soort van drie fases gedistilleerd. Drie kernen. Kern 1 is dat basisassortiment. En dan moet je denken gewoon aan wat iedereen continu wil bestellen bij Pieter Pot. Omdat het de enige manier is om verpakkingsvrij bij ons te bestellen. En dat is gewoon olijfolie, rijst, pasta, noten, je ontbijt, granen. En dat gaat om zo'n, denk 150 producten.
En dat zijn ook de producten uit mijn hoofd waar een gezonde marge op zit, dat jullie er ook mee vooruit kunnen.
Niet dat daar significant betere marge op zitten dan in die producten van kern 2 en 3. Maar de omloopsnelheid van kern 1 producten is gewoon veel beter. Want ja, dat zijn producten die je flink consumeert en daardoor vaker nodig hebt. Dus daarmee ook besteld blijven worden. Daarmee kunnen we in ieder geval, denken we en verwachten we, en ook uit validatie, mensen in ieder geval blij maken. Die willen daarmee hun basisbestellingen doen. Die zullen het mandje, de grootte van het mandje, zal dan nog niet extreem groot zijn. En vervolgens, als we dat goed op orde hebben, gaan we naar kern 2. Dat zijn producten die ook heel graag gewild zijn, maar net iets lagere volumes hebben qua verkoop. En dan fase 3 zijn echte producten. Oké, daar zijn gewoon... iedereen wil het uiteindelijk net een ander smaakje of net een ander product. En dat verschilt echt per klantgroep. En dat zit in fase 3.
En dan heb ik het over verschillende soorten pindakaas. Of,
Ja, en nou zijn we niet de supermarkt die dan 10 verschillende soorten pindakaas heeft. Maar wel dat we veel producten proberen een biologische en een niet-biologische aan te bieden. Of je hebt gewoon bepaalde producten waar klanten die graag vegan eten heel graag voor kiezen. Maar dat zijn dan producten die non-vegans niet per se gebruiken. Dus dat zijn gewoon producten die niet voor 100% van de klanten besteld worden, maar wel een deel.
We gaan er even vanuit dat dit allemaal gaat lukken. Je zult wat slapeloze nachten gaan hebben. Er zullen
altijd uitdagingen zijn.
Precies. Mensen gaan bestellen. En van die 14.000 klanten gaan er in ieder geval 12.000 om de week bestellen. Zodat je eruit gaat komen. Hoe zien je plannen daarna eruit, los van het assortiment uitbreiden? Hoe wil je dat klantenbestand gaan uitbreiden? Of wil je gaan focussen op dat ritme verhogen?
Waar we vanuit zijn gegaan in het nieuwe businessplan, de business case, ook met in gesprek met de curator, is conservatief uitgaan. Dus de business case moet gewoon uit kunnen zonder de aanwas van enorme nieuwe klanten. Want dan ga je weer aannames doen. Oké, maar we hebben deze plannen en we hebben deze marketingplannen. Maar dat zijn aannames. Als we op dat huidige klantenbestand gewoon rendabel kunnen worden, en dan geloof ik dat we ook weer kunnen gaan groeien, maar dat daar dus niet afhankelijkheden van zijn. Nou weet ik wel al dat we ook, mede door de media aandacht, et cetera, maar we hebben inmiddels alweer een klein wachtlijstje. Dus er zijn alweer een paar honderden mensen die zich op de wachtlijst hebben ingeschreven, die graag weer als nieuwe klanten ook weer gaan bestellen. En ook als je afgelopen jaar keek, dan was de aanwas niet het probleem. Maar zoals ik al zeg, van je hebt aan de bovenkant van de marketingfunnel, je hebt de nieuwe klanten die binnenkomen, maar we hadden als het ware een lekkende emmer. Als ze eenmaal in die emmer zaten, dan kwamen ze niet allemaal terug. Omdat je dan dus de barrières hebt van het bestelritme met het assortiment, de barrière van het statiegeld, et cetera. En die willen we dus gaan oplossen. Dus we hebben veel ideeën over het uitbreiding van het assortiment. We gaan switchen langzaam van de wekpot naar een meer gestandaardiseerde pot met draaidop, waardoor er veel meer assortimentmogelijkheden zijn. Dan moet je denken aan sauzen, je pasta saus en je curry's, maar ook groenteconserven zoals je augurken. Er zijn er in ieder geval mogelijkheden met die meer gestandaardiseerde pot met draaidop om assortiment uit te breiden. Nou hebben we ook in het verleden testen gedaan met groente fruit en pakketten, ook een pilot met boerschappen. Nou, dat was ook heel succesvol, dat gaan we ook terugbrengen. Dus daarin zijn die stapjes. Als we het dan hebben over een grotere strategie, dan geloof ik dat we niet in de toekomst gaan verder competen of vechten met de picknicks en de crisps van deze wereld, die gewoon nog een veel groter budgetten en geweld hebben als het gaat om gemak. Maar onze waarde zit op die systeemverandering en het circulair en het verpakkingsvrije waar mensen bij ons komen. En we een veel grotere bekendheid hebben dan hoe groot we eigenlijk sec gezien zijn. En dat toe te passen op andere sectoren. Dus laten we nou ook gaan valideren, is er behoefte aan verfpotten circulair maken? Want iedereen heeft een verfpot thuis staan met nog half lege of half volle verfpot. Als die verf nou teruggebracht kan worden en die verf weer hergebruikt kan worden, maar die pot zelf ook circulair is, daar is nog een enorme stap in te maken. En dan heb ik het ook over wasbare luiers en er meer een bezorgdienst van hebben. Dus meer op die merkwaarde en die transitiewaarde van circulair in andere sectoren, in plaats van dat we puur die supermarkt zijn voor je boodschappen.
Zijn er al tijdspannes waarin je denkt dat je hierover na gaat denken?
Nou, dan kom ik dus weer. Kijk, als ondernemer ben ik daar natuurlijk optimistisch en heb ik die visie en ben ik aan het valideren. Maar dit is niet de prioriteit dit jaar. Dit jaar is eerst zwarte cijfers draaien, dan met die stappen met assortiment het weer langzaam laten groeien. En dan zijn dit dingen die volgend jaar kunnen komen. En als we het hebben over die zwarte cijfers, in het allerbeste scenario kunnen we op een maandbasis net voor de zomer al één maand zwarte cijfers draaien. In de zomer hebben we altijd een enorme zomerdip. Dus dan gaan mensen op vakantie en zeker als je dat met dat bestelritme hebben we flink wat minder orders. En dan gaan we na de zomer weer op een niveau terug. En dus in het reguliere scenario zouden we na de zomer die eerste maandbasis zwarte cijfers kunnen draaien.
Wat mij nog opviel toen ik je vorige week aan de lijn had, is dat je zei, we zijn nu weer aan het starten. En dat is ook eigenlijk de fase waar ik het beste in ben.
Ja, ja.
Kun je dat iets meer uitleggen?
Ja, ja, ik denk als je nu kijkt naar het team, hè, we zijn met z'n zessen en hoe we aan het opbouwen zijn, dan zijn we in die zin weer een start-up. Wel met een enorme bak ervaring en lessen en natuurlijk ook al wat aspecten die opgebouwd zijn in die fase van grote groei. Hè. Dus we hebben een enorme goede stabiele app waar echt flink wat geld in is gaan zitten. Ja, dat hebben we al. Je hebt de luxe als start-up dat je al weet, oké, we hebben ongeveer die 14.000 klanten, misschien een slag minder, maar die gaan bestellen. Maar ja, je bent als start-up, ja, daar zit in uiteindelijk wel mijn kracht. Daar waar het gaat om mensen laten floreren, mensen samen laten werken, de positieve flow, iedereen laten geloven. En niet dagelijks aan het managen zijn met allerlei één-op-eens en meetings. Nee, ik heb heel weinig meetings nu. Ik ben gewoon ook gewoon weer echt aan het knallen en het ondernemen. En dat, ik denk dat daar uiteindelijk wel het meest mijn kracht ligt. Ja, als ze ooit weer zo groot worden, dan zou ik best graag willen leren om dan dus echt een goede CEO te worden. Maar anderzijds kan je ook misschien overwerken, maar waar kan ik het meest waarde toevoegen in deze wereld en de duurzaamheidstransitie, wat ik graag zie. Misschien moet dat wel altijd blijven in zo'n start-up fase of in de innovatie, in de beweging.
En de kracht van hoe je in de media komt. Je zegt net, je kracht zit in het start-up en het positieve boodschap uitstralen. Maar je kracht zit ook heel erg in dat marketing aspect. Kun je uitleggen hoe jullie hierop zijn gekomen? Wat je zelf de kracht ervan vindt?
Ja, ik denk dat dus. Ik geloof ook dat het merk wat oprichten vaak een verlengde is van hun eigen persoonlijkheid. En ik denk dat dat bij Pieter Pot ook het geval is. Ik ben persoonlijk gewoon heel transparant en geloof in continu met mensen in gesprek zijn om te valideren of mijn ideeën nou goed zijn of niet. En ik dat heel erg bij Pieter Pot heb proberen toe te passen. Oké, laten we nou een super kwetsbaar, transparant merk zijn. Continu valideren, is dit wel een goed idee of niet? En wil je dit wel of niet? En ook toegeven als er dingen niet goed gaan en daar gewoon eerlijk zelf het over hebben. En dat mensen ook aanspreekt. Ik bedoel, en dan geldt dat nu voor een consumentenmerk. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de politiek. Zodra iemand daar gewoon kwetsbaar, eerlijk, transparant is. Dat is volgens mij wat mensen tegenwoordig gewoon graag zoeken in mensen. Dat helpt denk ik enorm bij de kracht van het merk Pieter Pot.
Hoe zet je je merk zo sympathiek in de markt als Pieter Pot dat heeft gedaan? Daarover ga ik in gesprek met consumentenpsycholoog Patrick Wessels.
Als je het nou in twee zinnen moet zeggen, hoe zou je dan het succes van zo'n marketing van Pieter Pot omschrijven?
Ik denk dat Pieter Pot goed is in zijn marketing omdat ze de gunfactor hebben. Dat is volgens mij heel belangrijk. En dat ze toch slimmer meewaaien op allerlei winden dan het op eerste gezicht misschien lijkt. Er is meer strategie dan dat ze zomaar geluk hebben, denk ik.
Je zegt ze hebben de gunfactor. En dat zie je in de media-uitingen ook die ze veelvuldig krijgen. Als je nou een tip moet geven aan een andere ondernemer, wat zou dat dan zijn om dat ook als merk voor elkaar te krijgen?
Nou, ik denk dat Pieter Pot die gunfactor heeft omdat ze goed snappen welke maatschappelijke trends er zijn. Bijvoorbeeld dat die supermarkten toch wel een beetje onder vuur liggen. En dat er wat nieuwe initiatieven zijn op basis van technologie bijvoorbeeld om het slimmer te maken. Die toch wel die gunfactor krijgen. En op de een of andere manier positioneert Pieter Pot zich daar handig binnen. En dan is volgens mij de les dat je dus niet te veel tegen de stroom in moet willen zwemmen. Eigenlijk moet kijken welke stromen er zijn, om daarop mee te varen. En dan uiteraard proberen je eigen verhaal te vertellen.
Pieter Pot is natuurlijk door zwaar weer gegaan. En daarin zie je wel dat er een enorme fanbase is, maar dat hij niet altijd getriggerd wordt om te kopen. Vat ik het dan goed samen?
Ja, dat klopt. Dat klopt. Het menselijk brein inderdaad heeft allerlei verschillende niveaus, soort van. Je kunt ontzettend uitgesproken duurzaam zijn bijvoorbeeld, dat heel belangrijk vinden. Maar je ondertussen niet heel duurzaam gedragen door wel gewoon met het vliegtuig op vakantie te gaan. Die relatie tussen wat we zeggen dat we belangrijk vinden en hoe we bewijzen door ons te gedragen, die is helemaal niet zo sterk. En Pieter Pot gebruikt dat op zich wel slim, omdat er een hele brede groep is die het merk wat dat betreft een warm hart toedraagt. Zich niet per se daartoe verhoudt in het gedrag door daadwerkelijk daarvan alles te kopen. Maar het helpt wel in de publiciteit en in de media aandacht natuurlijk, omdat veel mensen dit lijken te ondersteunen, door het draagvlak gewoon heel erg breed is.
Je hebt het er ook over dat ze speels en sexy zijn. Als ik kijk naar hun uitingen en logo's en dergelijke, en ook de naam die natuurlijk heel, heel toegankelijk is. Waarom is dat zo belangrijk?
Ik denk dat ze vooral proberen om niet te extreem te zijn. Je hebt natuurlijk allerlei merken die wat meer activistisch zijn. Op het moment dat je heel activistisch wordt, dan krijg je een wat kleinere fanbase die daar heel fanatiek in is. Maar juist op het moment dat je wat relatief nieuws wil introduceren, waar dus veel mensen wel enthousiast over zijn, maar zich niet per se naar gedragen, is het heel fijn om die drempel te verlagen. Dan wil je dus niet te activistisch zijn, niet te eco-warrior, zoals die dat zelf noemt. Maar in plaats daarvan een beetje ertussenin hangen. Ja, we vinden het heel belangrijk. Maar we vinden het ook heel prettig dat veel mensen zich in herkennen. Niet alleen die fanatieke voorgroep als het ware, maar veel bredere volgersgroep. En die is eigenlijk interessanter als je iets heel breed wil neerzetten.
Ik had het daar toevallig vorige week met hem over. En toen zei hij, ik ben ook eigenlijk zelf de doelgroep van Pieter Pot. Want ik vind het wel belangrijk. Maar er is ook een duidelijke grens in hoeveel ik op wil schuiven in gedrag. Hoe belangrijk is het dat dat zo dicht bij jezelf dan ook ligt?
Ik denk dat het als ondernemer helpt als je heel dicht bij jezelf blijft. Dat ten eerste. Dus dat helpt denk ik in de basis. Daarnaast helpt het in je communicatie heel erg sterk door dat ook te benadrukken. En dat goed in je achterhoofd te houden. Omdat mensen zich uiteindelijk willen herkennen in een merk. De relaties die mensen onderling aangaan met andere personen. Dat kennen we allemaal. Dat is heel logisch. We kunnen goede vrienden worden. Maar diezelfde relaties kun je aangaan met een merk. Dat komt eigenlijk uit alle psychologische literatuur naar voren. Dus op het moment dat je dat merk heel goed past bij de identiteit die mensen zelf ervaren, dan wordt die verbinding eigenlijk heel veel sterker. En omdat inderdaad een ondernemer dan zelf aangeeft, ik hou het dicht bij mezelf, daar herkennen mensen zich dan weer in, zowel persoonlijk bij hem misschien als in het merk in de breedte. Ja, dat maakt het heel veel makkelijker om die band aan te gaan, om daar heel blij van te worden en loyaal te zijn aan zo'n Pieter Pot bijvoorbeeld.
En hoe zet je dan de stap van die loyaliteit naar mensen die ook echt daadwerkelijk producten gaan kopen?
Ja, dat zal Pieter Pot nog moeten bewijzen, denk ik. Want dat is volgens mij tot nu toe nog niet zo goed gelukt. En daar zit ook de grote uitdaging in, denk ik. Juist omdat dus dat verschil tussen wat we zeggen dat we belangrijk vinden en hoe we ons gedragen, dat is best wel groot. Dus is het niet zo makkelijk om die hele grote groep met fans, zogezegd, daadwerkelijk tot klant te converteren. Als ik dat precies wist, dan had ik waarschijnlijk ergens in een hangmat gelegen. Dus dat is best wel ingewikkeld. Maar daar gaat het de komende tijd om draaien. Als dat lukt, dan word je een heel succesvol merk. Als dat niet lukt, dan zitten we hier over een paar jaar weer om aan te geven dat het weer niet is gelukt. Maar dat hij toch nog wel heel veel fans heeft die dat heel graag zouden zien gebeuren.
Het streven is om op een maandbasis zwarte cijfers te draaien. Dan wel net voor de zomer, dan wel na de zomer. Dan zijn we de eerste in de wereld met een verpakkingsvrij concept op landelijke schaal die winstgevend is. Dat is een enorm mooie mijlpaal. En daarmee kunnen we naast dat we dan eigenlijk een niche bedienen aan de consumentenkant ook die systeemverandering verder stimuleren. Doordat we bewijzen verpakkingsvrij kan ook rendabel zijn. En dan hebben we het eerste zetje gegeven in boodschappenwereld, circulair. En dan wil ik dat zetje gaan geven in andere sectoren. Misschien wel circulaire verfpotten, dan wel wasbare luiers. De niche blijven bedienen en de systeemverandering stimuleren.
Dit was de derde en voorlopig laatste aflevering van Pieter Podcast. Een podcast van De Ondernemer. Deze podcast werd geproduceerd door Podworks. Met medewerking van Mark Herman de Groot. Benieuwd naar meer ondernemersverhalen? En wil je als eerste op de hoogte zijn van het nieuws over Pieter Pot? Ga dan naar deondernemer.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.